Geliefde gemeente, we hebben het wel over christelijke feestdagen. Kerst, Pasen, Pinksteren, christelijke feestdagen. Bij feest denk je aan iets moois. En bij feest, dan heb je slingers en taart en plezier. Nu is dat bij de christelijke feestdagen natuurlijk niet helemaal hetzelfde als bij een verjaardag. Het gaat er niet om dat je dat uitbundig viert en steeds maar grotere cadeaus en eten en drinken en zo, zoals het in de wereld steeds meer gaat. Maar als wij het feestdagen noemen, dan zeggen we wel dat er vreugde is, dat het mooie dagen zijn. En dat gaat niet alleen over Pasen, Pinksteren, maar dat gaat ook over het lijden, het sterven, Goede Vrijdag. Nee, niet voor niets zo. Goede Vrijdag. Mooie, rijke vrijdag. De dag waarop we denken dat Jezus stierf. En zo geldt het dan ook voor de weken daarvoor. 7 zondagen voor Pasen is het een lijdenstijd. En dat hoort bij dat hele geheel van christelijke feestdagen. De lijdenstijd is ook een rijke tijd. Zoals een oude dichter het zong, zijn bitter lijden doet mij verblijden. Het is een zegen dat wij lijdenstijd mogen beleven en bij het lijden en sterven van de Heer Jezus stilstaan. Als we dan maar niet vergeten dat het wel lijden is. Dat is wat wij feestdagen noemen. Dat zijn niet alleen dagen van vreugde. Er zit wel iets bitters in. Denk nog even aan die liedregel. Zijn bitter lijden, dat is het, doet mij verblijden, dat ook. Maar die twee kanten zijn er allebei. Vandaag staan we vooral stil bij dat aangrijpende. En dat zo tegen ons ingaat dat het gaat om lijden. Dat gaat niet alleen tegen ons in, maar ook tegen de discipelen in. Dat horen wij vanuit Marcus 8, de versen 32 en 33. Dus Marcus 8, de versen 32 tot 33. En dit woord, dat betekent het vertellen dat hij gaat lijden en sterven, sprak hij vrij uit. En Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen. Maar hij zich omkerende bestrafte Petrus, zeggende, ga heen. Achter mij, Satanas, want gij verzint niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. Tot zover dit woord van God. Er komt lijden. 4 gedachten. Wat God wil, wat Petrus wil, wat wij willen en wat Jezus wil. Er komt lijden. Wat God wil. Dan staan we stil bij het gedeelte voor vers 32. En ook even het begin van vers 32. Dit woord sprak hij vrij uit. Wat is dat voor woord? Als tweede, wat Petrus wil. Petrus begon hem te bestraffen. Als derde, wat wij willen. Dan trekken we even de lijn vanuit dit gedeelte naar ons eigen hart. En als vierde, wat Jezus wil. Maar hij zich omkerende bestrafte Petrus. Dus als eerste, wat God wil. Het was druk geweest voor de Heer Jezus. Hij had 5000 mensen bij zich gehad. Had hij dagenlang tegen gepreekt. Hij had ook voor hen allemaal voor eten gezorgd. Het was een drukke tijd waar iedereen op hem afkwam. Maar daarna trok hij zich terug. Hij trok zich terug wat verder het land in. Maar een poosje later trok hij zich helemaal terug en ging het land uit. Het gedeelte van Caesarea Philippi staat. Het was buiten Israël. Daar waar de meeste mensen hem niet kenden. Hij trok zich terug om met zijn discipelen alleen te zijn. Voor een stuk rust, maar ook voor een stuk onderwijs. Ik zou kunnen zeggen, dit was de stille tijd. Nu hadden ze, dan ging de Heer Jezus natuurlijk vaak s'avonds of zelfs s'nachts de berg op om alleen te zijn. Maar nu was het een wat langere periode waar het verdiept kon worden. En daar stelt de Heer Jezus een belangrijke vraag. Hij zegt, nu hebben jullie een hele poos met mij opgetrokken. Ik heb al van alles gezegd en gedaan in het land. En wat betekent dat nu? Wat hebben jullie ervan geleerd? Wat hebben de mensen ervan geleerd? Wat hebben jullie zo gemerkt als je hier en daar loopt? Als ze dan even niet tegen mij praten, wat zeggen ze nou tegen jullie? Hé, die meester van je, Petrus, Thomas. Dat is wat mee. Wat zeggen ze dan? Nou ja, zeggen ze. De een zegt, Johannes de Doper. En de ander zegt, nee, het is Elia. Of een andere profeet. Dus de mensen hebben allemaal wel in de gaten, er is iets bijzonders met u aan dat. Maar zegt de Heer Jezus, is dat wat jullie ook zo voelen? Jullie staan nog dichter bij mij. Jullie zien mij al niet alleen in het openbaar, maar jullie trekken met mij op. Wat denken jullie dan? Nu gebeurt het wel, als je dicht bij iemand staat, dat het juist tegenvalt. Dan heb je soms ook met schilderij of zo, als je op afstand staat, denk je, dat is mooi, kom je dichtbij en denk je, nou wat een geklieden. En ze hebben tegen mij wel eens gezegd, een uitspraak, ik weet niet of die op Urk ook rondgaat, maar op de Veluwe wel. Als je een dominee wilt waarderen, moet je niet te veel met hem verkeren. Ik zei, ja, het is niet best als dat zo is. Ja, als het bij mij zo is, dan moet je dat zeggen. Maar blijkbaar gebeurt dat soms. Als je hem wilt blijven waarderen, moet je niet te veel met hem verkeren. Dus ja, op de preekstoel kun je best horen, maar je moet niet te veel bij hem thuis wezen, want dan blijft er niks van over. Dat gebeurt, hè. Met predikanten en met andere mensen. Lijkt allemaal mooi, maar als je er dichtbij bent, dan denk je, nou, is dit het nou? Nou, zeg maar die discipelen, wat hebben jullie gemerkt? Maar dan zeggen de discipelen juist het nog hoger. Om zo te zeggen, de Heer Jezus, die is van dichtbij nog mooier dan van afstand. En ik weet zeker dat er heel veel mensen hier in de gemeente zijn die dat geleerd hebben. De Heer Jezus is van dichtbij nog heerlijker dan op afstand. Dus de mensen, die vinden best bijzonder Jezus. Maar degene die dicht bij de Heer Jezus geweest zijn, die hebben ontdekt wie die echt is. En dan zeggen ze dat. Petrus doet het woord. Hij zegt het namens de andere discipelen. Gij zijt de Christus. Nou zegt de Heer Jezus dan. Ga dat maar vertellen. Al die mensen die nu nog denken dat ik Johannes ben en Elia, ga ze maar vertellen wie ik echt ben. Dit is waar, ik ben de Christus. Vertel het ze maar. Nee, dat zegt hij niet. Discipelen, zwijg daarover. Vertel dit ze niet. En dat staat met een sterk woord. Hij gebood hun. Dat is hetzelfde woord wat er straks staat in vers 32. Bestraffen. Je zou kunnen zeggen, hij bestrafte hen. Hij bezweerde hen. Denk erom dat je het niet zegt. Vindt de Heer Jezus blijkbaar ontzettend belangrijk. Zeg niet tegen de mensen dat ik de Christus ben. Waarom niet? In de eerste plaats hoeven ze het niet te zeggen. Want dat kunnen de mensen zelf ontdekken. Petrus en de andere discipelen hebben het toch ook ontdekt. Maar als tweede, en dat is het belangrijkste. Als ze nu gaan zeggen, maar hij is de Christus. Dan krijgen mensen allerlei ideeën. Die helemaal niet kloppen. En dan krijgen de fariseeën en de schriftgeleerden, de overpriesters, nog veel meer haat tegen hem. Want dan denken ze, nou als het zelfs zo begint, als iedereen gaat denken dat hij de Christus is, dan moeten we helemaal snel zorgen dat hij uit de weg geruimd wordt. Dan zou Jezus veel te snel moeten gaan lijden en sterven. Of gaan sterven. Nu is het de tijd nog niet voor de Heer Jezus. Daarom zegt hij, zeg het tegen niemand. Het is de tijd nog niet. En de mensen die zouden verkeerde gedachten hebben. Want ze hebben zo hun gedachten. De Messias, die is machtig, die is wonderlijk, die is heerlijk. En die zal ons helpen. Die zal ons helpen van alle vijanden. Die zal zorgen voor vrede en voor gerechtigheid en voor voorspoed in het land. Als de Messias komt, kijk, dan gaat het ons voor de wind. Zo'n Messias verwachten de meesten. Zoals er trouwens nog steeds mensen zijn, hè, die zeggen, ja, maar als je tot geloof komt, kijk, dan gaat het goed. Als je tot geloof komt, en je gelooft echt, dan hoef je niet ziek te wezen. Dan hoef je niet arm te worden. Geloof brengt voorspoed. En de Messias, die brengt voorspoed. Dat was wat de mensen dachten. En de discipelen. Nou, ze hebben al wel gezien dat dat niet helemaal waar is. Want ze hebben de Heer Jezus meegemaakt en die is niet zo. Maar wat wel, dat weten ze ook nog niet. En nu ze zo duidelijk hebben gezegd, gij zij de Christus. Nu denkt de Heer Jezus, is het moment gekomen om maar eens te vertellen wat dat betekent. Ja, discipelen, misschien hebben jullie stiekem ook wel het idee. Dat als ik de Christus ben, dat het jullie steeds beter zal gaan. Misschien nu nog niet, maar straks wel. Reken daar maar niet op. Vers 31, hij begon hun te leren dat de Zoon des Mensen veel moest lijden. En verworpen worden en gedood worden. Dat moest. Het moest. Dat woord is in het Nieuwe Testament vaak wel van betekenis. Denk ook aan de preek over de Samaritaanse vrouw. Daar staat hetzelfde woord. Hij moest door Samaria gaan. Hij moest van God door Samaria gaan. Hij moest daarheen gaan om die vrouw te zoeken. Maar zo staat hier ook. Hij moest lijden. Dat was Gods plan. Gods bedoeling. Hij kon niet Christus zijn als hij niet ging lijden en sterven. Hij had zijn doel in het oog. Hij zag de weg voor hem. Het was omdat hij zo volkomen verbonden was met de levende God. En zoals we het net gezongen hebben. O trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Nog veel meer dan van ooit te geloven dat waar kon zijn. Omdat hij één was met God de Vader. Dat is wat God zei, waarvoor hij moest komen, daarvoor kwam hij. Zo leeft in zijn hart. Ik moet lijden en sterven. Overkomt er niet. Zo van verrassing dat dit niemand had geweten. Het gebeurt ook niet tegen zijn wil. Ja, ik kan niet anders, maar ja, het gebeurt. Nee, hij zegt het vrijuit, staat er in vers 32. Vrijmoedig. De Zoon des Mensen moet lijden en sterven. Dat wil God. En daarom wil de Heer Jezus het ook. Maar waarom wil God dat eigenlijk? Weten de kinderen dat? Waarom wilde God eigenlijk dat de Messias, de Christus, zou gaan lijden en sterven? Het is toch zo? Als hij degene is die je gelukkig moet maken, dan kan hij toch beter het meenemen, gewoon zo meenemen naar de hemel. Zo zorgen dat alles goed gaat. Zo denken we toch vaak snel, maar ook wel snel. Als God voor ons wil zorgen, dan zal hij zorgen dat het goed met ons gaat. En als de Heer Jezus de Messias is, en als hij alle macht heeft in hemel en op aarde, dan zal hij wel zorgen dat het goed gaat. Maar waarom dan lijden en sterven? Dat zie je aan dat woord wat erbij staat. Hij noemt zichzelf de Zoon des Mensen. De Christus. De Zoon van God, die is ook de Zoon van de mens. Hij hoort bij de mensen. En hier vertelt hij er nog niet zoveel over. Maar het wordt steeds duidelijker. Daarom is het, omdat hij de plaats van de mens wil innemen. Mensen die in nood zijn. Mensen die lijden, mensen die sterven. Maar nog meer. Mensen die de dood voor ogen hebben, de eeuwige dood. Hij moest lijden en sterven. Omdat een mens moet lijden en sterven. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Kregen Adam en Eva te horen. En ze hebben gegeten. En wij doen met hen mee. De zonde van Adam, daar gaan wij zo in mee. En die ligt over alle mensen. En Gods belofte staat vast. Gij zult sterven. Elke dag doen wij zonden die net zo groot zijn als de zonde van Adam. En als God tegen Adam zei, u moet sterven, dan geldt het ook voor ons. De zonde die je vandaag gedaan hebt, daarvan zegt God, daarom moet je sterven. Denk eens goed over na. Nou, doe je moeilijk, we zijn allemaal mensen, iedereen doet wel eens wat. Nee, zegt God, zo kijk ik er niet naar. U moet sterven. Maar nu zegt de Heer Jezus, daarom kom ik. Ik kom om te verlossen, niet maar van de tijdelijke noden, maar van het allergrootste probleem. En daarom moet ik sterven en daarom wil ik sterven. Dan kan ik echte Christus zijn. Als hij niet kwam als de zoon des mensen, als hij niet kwam tot in de dood, dan was hij de Christus niet. Dan hing die er als het ware een beetje boven. Maar ik kwam nu in de diepte om te verlossen. Mooi hoe hij dat dan, hoe hij daarin de discipelen meeneemt. Hè? Hij heeft eerst tegen de discipelen gezegd, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zegt Petrus het, en alle anderen die vallen het bij, en de Heer Jezus die beaamt het, hij is Christus. En dan pas gaat hij vertellen, ik ga lijden en sterven. Waarmee hij laat zien discipelen. Het zal wel diep gaan. Het zal wel moeilijk worden. Maar kijk om. Kijk waarvoor het is. Zie Gods plan daarin. En denk niet. Dat deden ze wel. Maar hij zegt, denk niet. Nu loopt alles mis. Maar bedenk. Zo gaat alles goed. Let op, discipelen. Als ik ga lijden en sterven, doe ik dat voor jullie. Wat is het dan belangrijk dat wij opletten? Zoals de Heer Jezus het zegt, helemaal aan het begin. Discipelen, let op, bij alles wat ik doe. Hoe moeilijker het wordt. Hoe meer zegen erin ligt. Let op. En zo moeten wij mee bidden. Leer mij, o Heere, uw lijden recht te trachten. Dat was het eerste, wat God wil. Tweede, wat Petrus wil. Petrus die vindt het helemaal niets. In een andere evangelie zegt dit nog... Dat daar staat bij wat hij precies gezegd heeft. Wees u genadig. Denk een beetje aan uzelf. Dit zal u geenszins geschieden. Dit kan toch niet? Als de Heer Jezus de Messias is, dat vindt Petrus mooi. Dat vertelt hij graag. Maar als dan de Heer Jezus gaat zeggen... Ik ga lijden en ik ga sterven en ik ga het graf in. Nee, nee, dat niet. En dat Petrus dat voelt, dat is één. Begrijpelijk. Maar wat nou zo bijzonder is, dat Petrus dat gaat uitspreken. Petrus bestraft Jezus. En dan ook nog eens een keer hem tot zich genomen hebben. Hij neemt hem apart. En hij zegt, meester, nou moet ik toch wat zeggen. Alsof Petrus Jezus wat te zeggen had. Hem tot zich genomen hebben. Dus als een meester zegt, kom jij eens bij mij. Kom eens naar voren. En kom eens bij mijn bureau staan. Zoiets. Hij bestraft hem. Dat is een woord dat we steeds lezen van Jezus. Ik heb het aangewezen, vers 30. Het staat ook in vers 33. Maar ook bijvoorbeeld hij bestrafte de wolken en de winden. Het is iets wat bij Jezus hoort. Die heeft het gezag om te bestraffen. Maar nu zegt Petrus, ik zal u eens bestraffen. Zoals een kind die wel eens zal vertellen hoe vader en moeder het moeten doen. Of een leerling die wel eens zal vertellen, nee meester, dat moet u niet doen, u doet helemaal fout, ik zal wel eens vertellen hoe u les moet geven. Petrus, ben je niet bijzonder hoogmoedig? Ja, maar wij dan, doen wij dat zo vaak ook niet? God bestraffen. Ja, nee, zo gaat het helemaal, helemaal niet goed, God. Het zou eigenlijk zo moeten. Ik zou mijn leven zo moeten leiden. Of dit had in de Bijbel moeten staan. Of waarom staat dat er niet? Of wat staan we snel boven God? Alsof wij het wel weten. Hij bestrafte Jezus. Maar waarom? Waarom bestraft Peter Jezus? Dit is uit liefde. Het is zeker uit liefde. Maar je kunt in liefde ook een heleboel verkeerd doen. Dat het uit liefde is, dat horen we dus vooral uit die woorden in andere evangeliën. En waar Peter zegt, wees u genadig. Denk aan uzelf. Oh ja, hij heeft zoveel op met de Heer Jezus. Hij kan het niet hebben dat de Heer Jezus de diep door moet. Dat zie je steeds dan weer gebeuren. En zeker in de hof van Gethsemane. En is het Petrus die er weer tussen springt met het zwaard. En die zegt, nee, grijp niet mijn meester. Blijf van hem af. Hij gunt Jezus het allerbeste. Dus het is liefde. Ik zei al, in liefde kun je dingen fout doen. Het is wel belangrijk om die liefde te zien. En om ons af te vragen, herkennen wij dat? Hebben wij echt hartelijke liefde tot God? Tot de Heer Jezus. Maar dan ook wel liefde tot zichzelf. Petrus heeft er zelf ook geen zin in. Want dat ziet hij natuurlijk wel aankomen. Als de Heer Jezus gaat lijden en sterven, dan gaat het ook over hem. Dan moeten zij als discipelen mee. Nee, dat niet. Oh, hij heeft echt wel wat voor over. Meer dan Judas. Hij wil zelfs als het spannend wordt, echt wel bij de Heer Jezus blijven. Maar veel liever zou hij het niet hebben. Hij zou zo graag willen dat hij een fijne weg heeft. Dat het steeds prettiger wordt. Steeds aangenamer, steeds gemakkelijker. Maar nu zegt de Heer Jezus, Petrus, je denkt dat je de moeilijkheden gehad hebt, hè? Toen je de boot aan de kant moest laten en niet meer mocht vissen. Toen je tegen de mensen moest zeggen dat je met mij meeging. Je denkt dat je de moeilijkheden gehad hebt. Maar het was nog maar het eerste begin. De echte moeilijkheden komen nog. Oh nee, zegt Petrus. Moet dat? Ja, dat moet. Maar dat hij dat niet ziet. Heeft er alles mee te maken dat de schrift nog zo weinig kent. Als Petrus zegt, gij zijt de Christus. Dan zou ik moeten bedenken, ja maar wat staat er nu over de Christus in de schriften? Psalm 118, de steen die van de bouwlieden verworpen is. Jesaja 53, maar ook Jesaja 42, Jesaja 50. In feite ook de offers. Ook David, die het voorbeeld van Jezus was. Telkens weer maakt het Oude Testament duidelijk, degene die Israël zal verlossen, die gaat de diepte in. En van al die gedeelten is Jesaja 53 natuurlijk het allerduidelijkst. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En eigenlijk was als verbergen het aangezicht voor hem. Petrus, heb je dan Jesaja 53 niet gelezen? Heb je dan niet gelezen dat de Christus eerst de diepte in moet? Voordat hij de hoogte in kan? Eerst de dood in? Voordat hij het leven kan geven? Nee, het heeft Petrus over het hoofd gezien. Petrus, als je dan de Bijbel niet uit je hoofd kent, ken je dan Christus niet? Als hij zegt, het moet de diepte in, dan kun je wel niet begrijpen. Maar dat moet toch genoeg zijn? Al zou je het hiervoor nog nooit gehoord hebben. Als de Heer Jezus dat nu voor het eerst zegt. Is niet voor het eerst. Heeft er al op gezinspeeld. Al in eerdere gesprekken. Maar als het nu voor het allereerst zou zijn dat je zou horen dat Jezus moest lijden en sterven. Dan zou je toch nog niet hem tegen moeten spreken. Dan zou je moeten zeggen, Heer, ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet, maar als u het zegt, dan is het waar. Hoe moet het dan en waarom dan? Wat kent de Jezus nog weinig. Alsof de Heer Jezus iets verkeerd zegt. Alsof God nu iets verkeerd zegt. We hebben het zo vaak. Dat we denken, het gaat niet goed. Het klopt niet. Ik snap het niet. En we hebben de neiging om onze eigen gedachten de boventoon te laten voeren. Wat kennen we dan de Heer weinig. Als wij niet eenvoudigweg zeggen, Heere, wat u zegt is waar. En wat u doet is goed. Als Petrus Jezus dieper had gekend, meer had vertrouwd, volkomen had vertrouwd, dan had hij zich ook aan deze woorden overgegeven. Dan had hij gezegd, Heere, dan is het maar zo. Als wij God volkomen zouden vertrouwen, dan zouden we door zijn hand ons laten leiden. Dat zouden we dan goed hebben. Maar wij zijn niet zoveel anders dan Petrus. Onze derde gedachte. Wat wij willen. Het kunnen natuurlijk snel genoeg denken. Nou, Petrus, hoe kun je dat nou zeggen? Hoe kun je zo hoogmoedig de meester gaan bestraffen? Maar als het erop aankomt, zijn wij toch niet veel anders. En dat laat de Heer Jezus ook hiermee zien. In vers 33 staat, hij zich omkerende en zijn discipelen aanziende, bestrafte Petrus. Dus Petrus heeft iets gezegd, Petrus wordt bestraft, maar hij kijkt zijn discipelen aan. Waarmee de Heer Jezus zeggen wil, discipelen, wat Petrus nu zegt, dat leeft ook in jullie hart. En ligt dat niet in ons hart? Dan mogen wij de lijn zo doortrekken. En de gemeente aanziende. En iedereen aanziende. Als Jezus Petrus bestraft, bestraft hij ook ons. Dan zegt hij, zie dat niet bij jezelf. Diezelfde gedachten, dat Jezus wel zou willen bestraffen, over van alles misschien wel, maar ook hierover. Nou dan. Wij zeggen toch niet dat hij niet moet lijden. Wij zeggen toch, ja, dat hoort erbij. Wij weten dat hij naar het kruis moet. Wij weten dat hij begraven moest worden. Dus er zal hier toch niemand in de kerk zitten die zegt, nee, dat kruis, dat hoort niet in de Bijbel. Dat gaan we eruit scheuren. Nee toch? Oh ja. Oh ja. Misschien toch wel. Misschien hebt u dat wel. Misschien heb ik dat wel. Die neiging om het kruis uit de Bijbel weg te doen. Zeggen, nee, zo moet het niet. Wanneer heb je dat? Nou, als je eigenlijk zegt, dat heb ik niet nodig. Ik heb het kruis van de Heer Jezus niet nodig. Dat zal niemand hardop zeggen, maar zo kun je wel leven. Leven alsof het niet gaat om het kruis van Christus. Er zijn mensen, er zijn kerkgangers, die zitten in de kerk en die hebben niks van hem nodig. Je laat het nu over je heen gaan. Maar ja, die zondag, dat was dan prima, die ene dag. Maar verder, je bent eigenlijk blij als weer maandag is, je met je eigen ding verder kunt. Je hebt niks van hem nodig. Eigenlijk zeg je dan, die hele Bijbel is niet per se nodig. Dus ook het kruis niet. Maar je kunt ook godsdienstig zijn en het kruis niet nodig hebben. Je hebt God wel nodig. Je bidt of hij je zegent. Je bent ziek. Je vraagt hem om genezing. Je doet je werk. En je bent dankbaar dat hij je kracht geeft. Je bent verdrietig. Vraag of hij je wil troosten. Je zit je af te vragen wat je moet doen. En je leest in de Bijbel naar de 10 geboden. Je hebt God wel nodig. Maar waar is het kruis? Waar is het kruis in het geestelijke leven? Misschien moet je wel zeggen, waar het kruis in je hart niet is, daar is geen geestelijk leven. En wanneer heb je nou het kruis niet nodig? Als niet het belangrijkste voor je is dat je verzoend wordt. Als niet het grootste probleem is dat je schuldenaar bent van God. Als je met allerlei dingen zit, maar niet met je zonde. Als je allerlei dingen aan de Heer vraagt, maar niet echt om vergeving. Als je naar allerlei dingen verlangt, maar niet naar vrede met God. Kan dat? Dat kan heel goed, hè? Hebt u dat nooit? Dat je gebeden hebt. En aan het eind van de dag kijk je al je gebeden nog eens langs. En denk je, wat was hier nou wat echt ging om het hart van God? Dat je misschien een hele poos gebeden hebt, om een heleboel dingen gebeden. En dat je aan het eind denkt, ja, nu bid ik wel om Jezus wil. Nu zeg ik wel uit genade. Maar geloof ik het echt, dat ik een verloren zondaar ben? Dan ben ik echt verlegen om de genade van God. En als je niet verlegen zit om Gods genade, dan heb je het kruis niet nodig. En dan zeg je eigenlijk, Heer, het is mooi dat u er bent. Het is fijn dat Jezus op de wereld gekomen is. Maar dat kruis had niet gehoeven. Het had ook wel zonder kruis gekund. Hij kon toch ook zieken genezen zonder kruis? Nou, als ik ziek ben, ik moet genezen worden, kan dat wel zonder kruis. Dat zeg je ten diepste. Als je niet verlegen zit om de genade. Maar de Heer gaat nu zeggen, wil je echt weten dat ik de Christus ben? Dan kan dat niet zonder dat kruis. Ik kan niet je verlosser zijn. Als je me niet nodig hebt om van je zonde verlost te worden. Is dat bij u gekomen? Dat uw wil anders werd. Dat u eerst misschien wel 30 jaar lang geleefd hebt. Het kruis. Ik zie er niks van, ik heb het ook niet nodig. Maar dat u dat begon te voelen. Als ik iets nodig heb, dan is het kruis van Jezus. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. En dat alleen. Dat is het eerste. Waarom wij net kunnen zijn als Petrus. En tweede. Petrus had de Heer Jezus er niet voor over. En die dacht, u kunt toch ook wel Messias zijn zonder kruis. Maar hij had ook zichzelf er niet voor over. Hij had geen zin in een moeilijk leven. Hebben wij dat wel? Toch ook niet? Wie wil nu graag lijden en sterven voor Christus? Stel dat u gisteren ergens in de winkelstraat liep en er was een bijbelkraam en ze spraken u aan. Zeggen, nou meneer, mevrouw, wil je ongelukkig worden? Wil je problemen krijgen in je leven? Wij hebben nog wat voor u. We hebben een hele kraam vol. En dan kun je leren hoe je problemen krijgt. Hoe je een zwaar leven krijgt. Nou, dan zou je toch heel hard doorlopen. Hou je problemen maar bij je. En dan kom je bij een andere kraam met bijbels en zeggen ze, nou meneer, ik wil u vertellen hoe gelukkig wordt. Ah, dat is het. Gelukkig worden, dat willen we wel. Dus iemand die het evangelie vertelt en dan zegt, nou als je dit aanneemt, dan word je gelukkig. Dan gaan al je problemen over. Geweldig. Maar niet problemen. Houd die maar voor jezelf. Maar het is eigenlijk wel zo, hè. Als je God leert kennen, dan krijg je een moeilijk leven. Dat heeft Petrus wel geleerd. 1 Petrus, die hele brief gaat erover. Zou die brief maar eens moeten lezen. Die mensen daar waar Petrus tegen schrijft, die dachten het gaat helemaal verkeerd. Wij zijn christen geworden en we dachten nu gaat het goed. Maar we krijgen vervolging, we krijgen tegenstand, we krijgen schelden. Dan zegt Petrus, zo hoort het. Dat is nou precies het leven. Houdt u niet vreemd over de hitte van de verdrukking alsof u het vreemd zou overkwamen. Dit is de bedoeling. Want zo was de weg van Jezus. Dan komen we bij het hoofdstuk dat we ook gelezen hebben. 1 Petrus 2. Want hiertoe zijt gij geroepen. waarvoor geroepen? Nou staat er, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, onze voorbeeld nalatende, omdat gij zijn voetstappen zou navolgen. Dus Christus heeft geleden en zegt Peter, daarvoor zijn wij nog geroepen, om achter Christus aan te komen. Dat hoort bij een christen. Een moeilijk leven. Wie wil dat nou? Mag ik jou uitnodigen? Mag ik jou oproepen? Kom, luister naar de Heere. Zoek dat woord, zoek de Heer Jezus. Dan zullen de moeilijkheden beginnen. Zou je het willen? Zou u het willen? Nou, dan zeggen wij toch ook. Nee, Heere, zo niet. Ik wil best christen zijn, ik wil wel serieuzer worden, maar dan moet het wel fijn worden. Moet wel mijn probleem opgelost worden. Zijn wij anders dan Petrus? Onze derde gedachte was dat, wat wij willen. Liever geen lijden. Wat Jezus wil. Ik kom natuurlijk wel bij die vraag, is dat nu echt zo? Is het nu echt zo? Als je de Heer Jezus leert kennen, dan de problemen pas beginnen. Ja en nee. Ja. Aan de ene kant wel, dat hebben we gehoord. En tegelijk zegt de Heer Jezus, er is geen gelukkiger leven dan dat. Dat is echt zo. Dus eigenlijk heb je allebei die kramen nodig. Of mensen nodig. Je moet horen dat het leven met de Heer Jezus wat kost. En soms heel veel kost. Maar je moet horen, je mag horen, dat het leven met de Heer Jezus je wat geeft. Heel veel geeft. Het is absoluut waar. Het geeft meer dan dat het kost. Alle gelovigen vanaf Petrus en die tijd tot nu toe, allen die geloven in de Heer Jezus, die hebben gezegd, het is de moeite waard. Het is echt de moeite waard. Zelfs degenen die moesten lijden tot in de dood, die hebben dat gezegd. Ik roep in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou mij schenden? Het kost wel wat. Maar het geeft meer. Maar dat meer wat het geeft, die vreugde die het geeft, dat geluk, de zaligheid, die kun je alleen maar krijgen als je bereid bent achter Christus aan te komen. En dat wil nou de Heer Jezus leren als hij Petrus gaat bestraffen. Dus eerst bestraft Petrus Jezus, maar dan zegt de Heer Jezus, kom eens op je plek. Om zo te zeggen, de Heer Jezus heeft het laatste woord. Gelukkig wel. Ik noem dat nu maar alvast. Maar als je nou dit gedeelte zo afleest, Petrus heeft daarna niks meer te zeggen. Want Jezus spreekt als machthebbende. Dus als dan het woord van de Heer Jezus tegen Petrus ingaat, dan gaat Petrus niet weer terug en over en weer. Nee, dan moet Petrus zwijgen. En dat is het mooiste wat er gebeurt in je leven. He, als je allerlei vragen hebt en weer woord naar de Heere toe en noem maar op, bestraffingen, en dan gaat de Heere spreken en het woord met zoveel macht dat je moet zwijgen, dat je zegt, Heer, u hebt gelijk. Heer, zoals u het zegt, zo is het goed. Wat zegt dan de Heere? Hij zegt, Petrus, je loopt me voor de voeten. Je gaat voor me lopen. En je houdt me tegen. Ik moet door. Ik moet naar dat kruis toe. En dan ga je voor me lopen. Je loopt me voor de voeten. Houd mij niet tegen. Daarom, ga weg. Ga weg. Dat is een heftig woord. Ga weg. Dat woord lezen we regelmatig over de duivel. Als Jezus de duivel, de boze geesten, bestraft. Ga uit van hem. Ga weg. Duivel. En zo noemt de Heer Jezus Petrus ook Satanaas. Petrus is niet letterlijk een duivel. Maar wel op dit moment net zo erg als een duivel. En Satan, dat betekent tegenstander. Vanuit het Hebreeuws. Satan. Petrus, die gedraagt zich nu als een vijand van God. Petrus denkt nog wel dat hij zo goed bezig is. Dat hij zoveel van de Heer Jezus houdt. En hij gedraagt zich als een vijand van God. Dus ook een gelovige moet er soms achterkomen. Dat hij zo niet God helpt, maar tegenwerkt. Ga weg. Waarheen? Nou, dan gaat het met Petrus heel anders dan met de duivel. Als Jezus de duivel wegstuurt, dan is dat ver weg. Maar als Petrus Jezus wegstuurt, dan is het maar een heel klein stukje weg. Ga weg achter mij. Dat is nou de genade van God. Hij is zo eerlijk over de zonde. En dan moet hij soms zo ernstig ons bestraffen. En tegelijk zit er zoveel liefde in. Hij zegt vanmorgen niet tegen u, ga maar weg. Als u niet met mij eens bent, nou ga dan maar. Zo stuurt hij ons niet weg. Ga weg achter mij. Kom, je mag bij me zijn. Het is zelfs het allerbeste. Je mag bij me zijn, maar dan wel achter mij. En niet meer voor de voeten lopen. Zoals Petrus het ook geleerd heeft. En hij zegt het in 1 Petrus 2. Opdat wij zijn voetstappen zouden drukken. Mooi beeld, hè? Dat wij zijn voetstappen zouden drukken. Nou, voetstappen, waar staan die? Nou, waar iemand gelopen heeft. Als nou de voetstappen van de Heer Jezus er al staan. En gaat daar staan. Zegt, nou dan kom ik daar waar hij al geweest is. Stap voor stap. Zijn voetstappen drukken. Dat is niet dus de hele weg in één keer. Stap voor stap. Elke keer weer opletten. Wat is nu de weg van de Heer? Waar gaat hij me voor? Waar is hij al geweest? Achter mij. En dat bedoelt de Heer Jezus volgens mij. Heel dicht achter mij. Waarom? Hoe weet je dat? Dat zien we in vers 34. Hij tot zich geroepen hebben de scharen met zijn discipelen. Ja, dus hij heeft eerst dat gesprek gehad met Petrus en de discipelen. Maar dan, een poos later, dan betrekt hij de scharen erbij. En dan gaat hij voor iedereen wat uitleggen. En dan staat er weer hetzelfde woord. Zo wie achter mij. Maar dan staat er nu. Wil komen. Of je kunt ook vertalen. Wie achter mij wil volgen. Dus de Heer Jezus zegt niet, een heel eind achter mij, ga weg achter mij, heel ver achter mij. Maar daarna zegt hij, wie achter mij wil komen, wie achter mij naar mij toe wil komen. Dat is de weg die de Heer wijst. Kom, volg mij, zo dicht mogelijk achter mij. Dat roept iedereen toe. Ga weg, zegt hij. Ga weg. Waar vandaan? Niet van hem weg, maar ga weg van je eigen weg. Ga weg van de zonde. Ga weg van de duivel. Ga weg van je ongeloof. Ga weg van je bezwaren. Ga weg. En altijd zegt hij, kom. Kom. Ga niet weg bij mij, maar kom. Kom bij mij. Kom tot mij. En kom achter mij. Ja, maar achter hem aan. Achter hem aan, dat is toch geen fijne weg? Als zijn voetstappen staan in de weg van het lijden en van de dood. Ja, zegt de Heer Jezus, dat is ook zo. Dat is ook zo. Nog een keer vers 34. Als je echt achter hem wil komen, als je hem wil volgen, dan moet je zelf verloochenen. En je kruis op je nemen. Dat is wat. Jezelf verloochenen. Dat betekent dus tegen jezelf ingaan. Sterven aan jezelf. Wat je zelf vindt. Wat je zelf wilt. Wat je zelf voelt. Wat je zelf verstandig vindt. Noem maar op. Sterven aan jezelf. Dat is wat. Je kruis op je nemen. De mensen in die tijd, die zagen dat voor zich. Regelmatig zagen ze mensen in Jeruzalem vooral, en soms ook op andere plekken, die namen het kruis op zich. En dan zei ze, daar gaat er weer eentje. Die moest sterven. Sterven, die vreselijke dood van het kruis. Kruis op je nemen betekent het bereid zijn om te gaan sterven. Om Christus wil. Daar gaat het hier om. Lijden en sterven om Christus wil. Denk aan wat er in Nigeria gebeurt. Elk jaar 5000 mensen neergeschoten. Vele van hen omdat ze christen zijn. En als ze zouden zeggen ik bekeer me tot islam, dan zouden ze leven. En dan zijn er toch zoveel. En er komen er zelfs bij. Die worden christen. In deze moeilijke omstandigheden. Als het dan nodig is. Als het ervan komen moet, dan komt het er maar van. Als ik Christus maar toe mag behoren, tot in de dood zijn naam belijden. Dat is wat. Maar, zegt Petrus, het is niet het moeilijkste leven. Als je maar helemaal naar de Heer Jezus luistert. Kijk, want als je nou zegt dat leven met de Heer, dat is nou een moeilijk leven, dat is een akelig leven, dan heb je maar de helft gehoord van de boodschap. Dan let je wel op dat lijden, maar je let niet op Jezus. Maar de Heer Jezus heeft er gezegd, kom achter mij. Heel dicht achter mij. En dat is het beste leven. Er is geen plek op de wereld die zo goed is als het dicht bij Jezus. Wat de omstandigheden ook zijn. In zekere zin maakt het dan niet meer uit. Die woorden waar de Heer Jezus mee eindigt, dat zijn zijn belangrijkste woorden. Die volgen mij. En vers 35, als je leven wil verliezen door mij het wil en wat het evangelie wil, dan zul je je leven behouden. Ja, maar je leven verliezen. Och, zegt de Heer Jezus dan verder, joh, wat kun je eigenlijk verliezen? Of anders gezegd, wat kun je winnen in de wereld? Dan zou je de hele wereld winnen. Er zijn miljardairs die een ongelukkig leven hebben. En nog ongelukkiger sterven. Als je de hele wereld zou winnen, weer uit schade aan je ziel. Wat heb je dan? Maar andersom. Als je achter Christus aankomt. Als je zelf verloochent. Strijden tegen de zonde. De zondige begeerte. Eenzaam zijn in de wereld soms. Maar je hebt Christus. En je mag je leven behouden. Wat houdt dat lijden dan in? Wat weegt dat dan eigenlijk? Dan stelt dat ten diepste niets voor. Maar let dan wel op die woorden. Ga heen achter mij. Want er is een hopeloos leven. Als je wel christelijk bent, maar geen christen. Als je zelf ervoor op moet komen, zelf ervoor in moet staan. Je krijgt tegenstand en zo, maar je hebt Christus niet. Wat heb je dan? Dan heb je ook niks. Op eigen kracht is het een hopeloos werk. Maar luister naar dat woord van de Heer. Dat woord zo vol liefde. Zo vol klem. Kom. Ga weg. Overal vandaan. Waar ik niet ben. Kom achter mij. En dan mag je in de eerste plaats zien. Hij deed het voor ons. Hij deed het voor ons. Kijk, daar hou je alles over. Hij deed het voor ons. Dan hoeven wij het niet meer te doen. Zijn werk is je zaligheid. Hij deed het voor ons. En daarna mag je zien, hij deed het ons voor. Als je zelf niet weet hoe het moet. Hij deed het ons voor. En bij elke stap die je zet, dan mag dat je vraag zijn. Heren, waarheen dan? Heren, hoe dan? Nou zegt Christus, ik zal het je leren. Als je maar achter mij aankomt. Amen.